onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 145, de versen 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, versen 1 en 2. Er zijn twee schriftlezingen deze middag. Ten eerste willen wij lezen uit Matteüs 16. En wij lezen de versen 13 tot en met 20. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. En dan lezen wij het woord van de Heere. Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Het tweede gedeelte wat we willen lezen uit Gods woord is uit Handelingen 5. Handelingen hoofdstuk 5. En we lezen de versen 1 tot en met 11. Handelingen 5. Wij lezen de versen 1 tot en met 11. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven. En onttrok van de prijs, die ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En ze zeiden: ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar: wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de schriftlezing. Willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En in antwoord daarop zingen wij Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 11. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nadenken over de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is zondag 31. We willen met elkaar mediteren over zondag 31 van de Heidelberger Catechismus. En daar beleiden wij met de kerk. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? En het antwoord luidt: de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eniglijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen allen ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover zondag 31 willen wij een zegen vragen van de Heer over deze dienst. Heilige en eeuwige God, U die dezelfde bent en was en zult zijn, U die in eeuwigheid bewoont, U die alles hebt voortgebracht door uw grote macht. Alles wat leeft, alles wat adem heeft, komt voort uit uw handen. En Heer, ook wij zijn door u geschapen. En ook wij zijn in dit leven geplaatst, in deze wereld. Maar Heer, we moeten ons voor u verootmoedigen en vernederen, want de wereld zoals die nu is, is niet zo door u gemaakt. Wij hebben het er zo naar gemaakt, dat deze wereld zo is, zoals ze nu is. En Heere, dat komt door ons boos hart, omdat wij ons verbonden hebben aan de vorst der duisternis. Omdat wij tegen u opstaan, omdat wij in onze natuur zijn wij tegen u. En hebben wij geen begeerte aan de kennis van uw wegen. Maar komen wij in opstand tegen u. En we belijden u dat, Heer, als de oorzaak van alle ellende die we in de wereld tegenkomen. We horen zoveel van onrecht, van onrust en van geweld, van rampen en ongelukken. We horen van rampen die in de wereld gebeuren, in ver weg. Rampen waarbij mensen overlijden, van gebouwen die in elkaar storten, van onmenselijke toestanden ook in de derde wereldlanden zoals in Bangladesh. Maar ook, Heere, van rampen dichtbij. En dan beseffen we hoe gemakkelijk er een ramp zich kan voltrekken. Met gif of met wat voor reden ook. En Heere, we lezen van onrecht wat er gebeurt, ontvoeringen. We denken ook aan die twee jongetjes waarnaar gezocht wordt, waarvan het ergste gevreesd wordt. En de angst en de zorg, ook van geliefden, een moeder. We bidden u, Heere, voor haar. Maar voor zoveel anderen in de wereld waar angst en leed is. Die de gevolgen ondergaan van ontvoeringen of van doodslag. De kranten staan er vol van. En ook hoe hen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben, toch zomaar weer, na enkele jaren, weer op vrije voeten gesteld worden. Omdat onze maatschappij leert dat de mens niet slecht is, maar goed. En zo, Heere, vindt er onrecht plaats, onderdrukking. En zo kunnen we doorgaan, Heere. Bommen die exploderen, doden die vallen, auto's die ontploffen, leugen en bedrog, wat schijnt te zegevieren ook in de media. Het onrecht wat gedaan wordt ook vanuit regeringsvoorstellen, initiatiefwetten. En zo, Heere, belijden wij u dat wij in een wereld leven vol onrecht. Een wereld dat aan de kennis van u geen lust heeft. En aan u geen boodschap heeft. En Heere, het ergste van alles is dat wij ook tot alle kwaad in staat zijn. Wij lezen het in uw woord dat een man naar uw hart moord heeft gepleegd. Een overspel begaan heeft. En we lezen het, Heere, dat zij, wanneer wij de macht zouden hebben, dan zouden we vreselijke dingen kunnen doen. En zo moeten we het u belijden, Heere, dat dit ons grootste probleem is. En zo vernederen we ons voor u en verootmoedigen we ons. En we vragen van u of u uit genade het licht van uw Heilige Geest ons zou willen geven. Want Heere, dan mag het ook zo gezegd worden dat u de zonden in uw kinderen ernstiger aanrekent dan de zonden die in de wereld gebeuren. Want uw volk, ook uw verbondsvolk, zondigt niet goedkoop. En daar wordt speciaal uw toren door opgewekt. De toren over uw verbondsvolk. We lazen het vanuit Ananias en Safira dat zij neergeveld werden. Omdat zij logen tegen u en tegen de Heilige Geest. En zo begint het oordeel bij het huis Gods. Omdat u een heilige God bent. En u wilt niet dat het volk dat naar uw naam genoemd is in de zonde leeft. En het volk dat naar uw naam genoemd is wanneer zij zondigen, dat het hun taak is om zich voor u te verootmoedigen. En hun smeekstem in uw huis te laten horen. En u aan te roepen en u te smeken om genade. Want dan bent u die God die zo getrouw bent om de zonde te vergeven en om terug te keren en om weer uw zegen te geven. En u weet het hoe het met ons gesteld is in onze gezinnen, bij onze geliefden. En u weet ook dat er velen waren die met ons optrokken, maar nu niet meer komen. En dat er ook in de gemeente gesproken kan worden van geliefden die nu niet meer naar een kerk gaan, of die onder een dwaalleer verkeren. En dat zijn toch ook allemaal tekenen, Heere, van uw ongenoegen. Zo moeten we dat toch zeggen, ook over ons, ook over de ambtsdragers, over de predikant. Want, Heere, niemand hier komt eronderuit dat wij door onze houding, door onze gedragingen, dat wij uw toren opwekken. En u weet hoe wij graag door de mensen gezien willen worden, maar dat wij heel persoonlijk voor u dan rustig onze eigen gang gaan, wanneer niemand ons ziet. U ziet de zonde van huichelarij en de zonde van hoogmoed. U kent ons, u weet wie wij zijn en hoe wij leven. En we hebben een ieder genoeg aan onszelf. En daarom, Heere, of we nu staan te bidden nu, hardop voor te gaan in de gemeente, of we in de bank zitten, of thuis meeluisteren, u kent ons. En we belijden u, ons tekort. We belijden u ons ongeloof, want dat wordt nooit door u goed gepraat. Ongeloof wordt nooit door u vergoeilijkt, maar het wordt door u aangemerkt als de ergste zonde. Dat wij u niet aannemen, aanmerken, als een God die trouw is en waarheid is en waarheid spreekt. Dat we zo gemakkelijk, een ieder van ons, niemand uitgezonderd, uw woord naast ons neer kunnen leggen. En er toch geen voldoende aandacht aan besteden. En toch niet u achterna roepen, zoals u ons zo vriendelijk uitnodigt. En zo, Heere, komen wij tot u, om u te belijden dat u een heilige God bent. En wij zijn in onszelf van nature onheilig. En nou vragen wij u of u ons daar een blik op wil geven. Een zicht op de geestelijke werkelijkheid zoals het met ons is. Opdat wij u in waarheid zullen leren aanbidden. Dat wij u in waarheid zullen aankleven. En dat wij een levende brief van Christus mogen zijn. En dat wij een levend getuige van uw genade mogen zijn. Heere, wilt u wederkomen? Wilt u in ons midden afdalen? Wilt u genade voor genade geven vanuit uw volheid? Wilt u onze jonge mensen zalven met uw Heilige Geest? Wil hen indrukken geven van uw heiligheid, van uw recht en van uw genade? Wilt u werken, Heere, tot eer van uw naam? Zegen daartoe al het jeugdwerk dat gedaan wordt, het zondagsschoolwerk, ook de preekbespreking vanavond na afloop van deze avonddienst. Wil ook daarin uw leiding en uw genade schenken. Zegen onze jonge mensen wanneer ze zich voorbereiden op examens. Schenk hen wijsheid, kracht en genade. En geef dat zij al hun hulp en heil van u mogen verwachten. En dat ze niet geïnfecteerd zullen worden door deze wereld, die hen een goddeloze levensstijl aanprijst. Maar geven dat zij, maar wilt u bewerken dat zij zich rein zullen bewaren. En dat de liefde Gods hen mag aanvuren. Want alleen wanneer de liefde Gods in het hart leeft, kan een jong mens staande blijven, te midden van zoveel verleidingen. Zoals Daniël, door de vreze Gods gedreven werd. En zoals Jozef in het huis van Potifar kon zeggen, zal ik zo'n groot kwaad doen tegen God. Heere, wil de liefde Gods uitstorten in onze harten. Wilt u bekering geven en hen genade schenken. Laat uw volk verdiept mogen worden in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat zij zich zelf meer zullen kennen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Geef, Heere, uw zegen over ons allen persoonlijk, hoe het ook met ons gelegerd zij. U weet wie wij zijn. U kent ons ook, hoe we vanmiddag hier in de kerk gekomen zijn. We vragen u of u ons een zegen wilt geven. Wij bidden u of u in het midden van onze gemeente wilt optrekken, of u wilt behouden, of u wilt genezen, of u wilt redden en dat u wilt bekeren, want onze hulp is in uw naam alleen. Heere des hemels en der aarde, breid uw koninkrijk uit over heel deze aarde. En we bidden u voor ons kerkverband. We bidden u om uw genade in ons midden als kerken. Of u ook uw waarheid wil doen, dat het duidelijk gezien mag worden en dat uw genade ervaren mag worden, wil nog een terugkeer geven tot u en tot u en uw woord. Zegent u, Heere, de kerken in ons vaderland, wil ook nog opwekkingen schenken. We bidden u voor uw kerk, wat vervolgd wordt in zoveel landen, waar uw kinderen door moeite heen gaan die wij ons niet kunnen voorstellen, waar ze hun leven niet zeker zijn. O, wij vragen u of u de vervolgde kinderen van God wil ondersteunen. Wil u de kerken daar doen bloeien, ondanks al de aanvallen, ondanks al de doden, ondanks al de ontploffingen en de volksopstanden, ondanks al de ontvoeringen van christenmeisjes in Egypte en ondanks al de concentratiekampen in Noord-Korea. Heere, wilt u geven dat uw kerk uitgebreid mag worden door heel de aarde heen. Zegen het zendingswerk. O Heere, uw volk heeft vreugde wanneer uw kerk mag welvaren. O verheerlijk uw naam. Heere Jezus, alle macht is toch aan u gegeven in de hemel en op de aarde. Vertoon uw macht. Rijs op. Ontbloot uw rechterarm. En wilt u het opnemen voor uw volk en kinderen. Wilt u ook het volk van Israël tot bekering brengen. Laten ze niet vertrouwen op uiterlijke macht en op werelds vertoon en op intelligentie van een mens. Maar Heere, laat het volk van Israël mogen vertrouwen op de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, geopenbaard in de Heere Jezus Christus. O, wil nog machtig werken daar doen. Heere, zo leggen wij u de noden voor. We bidden u voor land en volk, voor de vrijheden van het christelijk onderwijs in ons volk. We bidden u voor wijsheid voor onze regering. We bidden u voor onze koning en zijn vrouw. Wilt u gedenken aan het evangelisatiewerk in Gent? Zegen ook dat werk. Hoor ons bidden en wees ons nabij in deze dienst. Tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen wij dan zingen Psalm 52, de versen 1, 5 en 6. 52, 1, 5 en 6. Geliefde gemeente, we zijn nu toe aan wat de Heidelberger Catechismus noemt, de sleutelen van het hemelrijk. Dat vindt u beschreven in zondag 31. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Nou, jongens en meisjes, u denkt misschien, wat is dit? Waar komt dit vandaan? De sleutelen van het hemelrijk, die uitdrukking, wat is dat? Nou, dat vinden we in de Bijbel. Dat hebben we gelezen. Het is een Bijbelse uitdrukking. De Heer Jezus gebruikt die uitdrukking. In Matteüs 16, vers 19, daar zegt de Heer Jezus tot Petrus: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dan zegt de Heer tot Petrus, maar niet alleen tot Petrus, maar tot al de discipelen, tot zijn kerk: zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat ge ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En dat zegt de Heer Jezus nog een keer, twee hoofdstukken verder. In Matteüs 18, vers 18. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En waar heeft de Heer Jezus het dan over? Wat betekent dit allemaal? Nou, dat betekent dat de kerk van de Heer Jezus, dat de kerk een bepaalde macht heeft om het koninkrijk der hemelen te openen of te sluiten. Hoe dan? Hoe kan de kerk dat nou doen? De hemel, dat ligt toch aan de Heere, dat klopt. De Heere bepaalt toch uiteindelijk wie bij hem zullen zijn en wie niet bij hem zullen komen. De Heere heeft toch het eindoordeel. Hij zal toch terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dat is helemaal waar. Maar de Heere Jezus zegt dat hij de kerk de bevoegdheid heeft gegeven om te verklaren dat bepaalde mensen niet naar de hemel zullen gaan. En dat andere mensen wel naar de hemel zullen gaan. Die bevoegdheid geeft de Heere aan zijn kerk. En dan denken we vooral aan de ambtsdragers. Zij die het woord moeten uitdragen als ambtsdragers van Christus. Maar we moeten dit goed begrijpen. Dat betekent, dat is geen absolute macht. Het is niet dat een kerkenraad of een synode of een predikant maar kan zeggen wat hij wil. Deze macht is ook niet met geweld of door tirannie. Het is geen absolute macht. Zo handelen de koningen en de regeringen in deze wereld. Zij doen wat ze zelf willen. Maar zo mag de kerk van de Heere Jezus nooit functioneren. En toch gebeurde het wel. En het gebeurt nog dat zij die geroepen zijn om Gods woord te verkondigen, dat zij zich een absolute macht toerekenen. En zeggen, wat ik zeg moet gebeuren. En daarmee plegen ze verraad aan de zaak van de Heere Jezus. Want de kerk is ondergeschikt aan Christus. De kerk mag alleen maar naspreken wat Christus zegt. De kerk is ondergeschikt aan God. Maar de kerk heeft nu een bevoegdheid gekregen om op te treden namens de Heere God, waarbij zijn woord uitgedragen wordt en nagesproken wordt. En dan onder bepaalde omstandigheden, dan mag de kerk Gods woord verkondigen aan iemand, en dat woord zal zijn: wanneer u zo leeft, dan zult u voor eeuwig omkomen in de hel. En tot anderen, dat wanneer zij zich bekeren en het woord van de Heer Jezus geloven en blijk geven van een nieuwe wandel, dat zij zo naar de hemel zullen gaan. En zo kan de kerk op grond van Gods woord een vertroosting of een waarschuwing geven. Als we nog even kijken naar die tekst uit Matteüs 16, vers 19. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemel. Die sleutelen zijn een symbool. Het zijn natuurlijk geen echte sleutelen. Het is een symbool. Het is een uitdrukking van een bepaalde bevoegdheid die de kerk gekregen heeft om te verklaren voor wie de hemel geopend wordt en voor wie de hemel gesloten wordt. En dan zien we ook een bepaald verband tussen deze sleutels die de kerk ontvangen heeft en de bevoegdheid die de Heere Jezus zelf ontvangen heeft. Want in Openbaringen 1 vers 18, daar lezen wij dat de Heere Jezus ook sleutelen heeft. Daar zegt hij, ik ben de eerste en de laatste en die leef. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat betekent, de Heere Jezus heeft bevoegdheid om de hel te openen of de hel te sluiten. En dat heeft hij verkregen door zijn dood en opstanding. Hij heeft namelijk aan het recht van God voldaan. Hij heeft voor de schuld en de zonde betaald. En daarom is hem het oordeel gegeven. Hij is de rechter. En zo zegt de Heere Jezus dan, die bevoegdheid die hij ontvangen heeft, draagt hij ook weer door. Geeft hij over ook aan de kerk, aan zijn ambtsdragers. En dan gebruikt de Heere Jezus de woorden binden en ontbinden. En wat de kerk dan zegt is zo sterk, dat wanneer de kerk iets uitspreekt in overeenstemming met het woord van God, dan zal die kerkelijke uitspraak ook bindend zijn in de hemel. Want al wat u op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En we denken dan bijvoorbeeld aan Johannes 20, vers 23. Daar zegt de Heere Jezus ook, zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Dat wil zeggen dat wanneer kerkelijke ambtsdragers in overeenstemming met het woord aangeven, dat wanneer men bepaalde zonden doet, dat men daarom zal verloren gaan. En wanneer men bepaalde zonden zich daarvan bekeert en gelooft in de Heere Jezus Christus, zij zullen behouden worden. Zo heeft de kerk macht om dat te verkondigen. En dat is een declaratie, declaratief. Het is niet effectief. Het is niet dat de kerk een effectieve macht heeft om mensen binnen of buiten te sluiten uit het koninkrijk. Het is een declaratie, een afkondiging. En die afkondiging is zo sterk, dat geldt ook in de hemel. Wanneer de kerk spreekt naar het woord van de Heere. En dat is een bevoegdheid die de Heere gegeven heeft aan zijn discipelen, lezen we, aan zijn apostelen. En de kerk is gebouwd op het fundament van deze apostelen. En zo zien we die bevoegdheid al tot uitdrukking komen in dat gebeuren met Ananias en Safira. Zij hebben gelogen tegen de Heilige Geest. Wat gebeurde er? Er waren mensen daar in die eerste gemeente die bepaalde goederen had. Een haven staat er dan bij ons in de Bijbel. Dat betekent een stuk land of een huis. En dat verkochten ze dan. En dat geld gaven ze aan de kerk. Zoveel liefde was er voor de kerk en voor de dienst van de Heere Jezus. En toen wouden Ananias en Safira ook iets dergelijks doen. Want ze verkochten ook een goed, een bezitting, maar een gedeelte daarvan hielden ze zelf. En een ander gedeelte gaven ze aan de kerk. En ze deden net alsof dat de opbrengst was en dat ze de hele opbrengst gaven aan de gemeente. En zo hebben ze gelogen. Ze deden alsof. Ze wouden de discipelen bedriegen en de mensen bedriegen en net doen alsof ze heel goed waren. En Petrus zegt dan in Handelingen 5, vers 4, het was toch uw bezitting? U hoefde het helemaal niet te geven. Het was helemaal geen verplichting. Maar waarom doet u zo? Wat is het dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? U hebt niet de mensen gelogen, maar goden. En toen viel Ananias neer, dood. Er kwam een vloek over hem. En een poosje later komt zijn vrouw binnen. En daar gebeurt hetzelfde mee. En Petrus zegt, heb je het voor zoveel verkocht? Jazeker, wat is het dat u onder elkaar hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen u uitdragen. En toen viel zij ook dood neer. Dan zien we hoe sterk de bevoegdheid was die Petrus had. En dat gaf toen ook in die bijzondere omstandigheden grote vrees over de gemeente. De mensen hadden diep ontzag en respect voor de heiligheid van God. Maar we denken ook aan een woord dat apostel Paulus sprak eens op Cyprus. Dat was een valse profeet, Elimas. En die probeerde de gouverneur van Cyprus af te houden van het geloof. Terwijl Paulus voor die gouverneur stond te preken. En Paulus was vervuld met de Heilige Geest. En de ogen op Elimas houdende zeide, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. En u zie, de hand van de Heer is tegen u, en u zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En toen werd die man onmiddellijk blind. Er was een oordeel dat Paulus uitsprak tegen deze valse profeet, deze Elimas. Dat was een afkondiging die Paulus deed onder inspiratie van de Heilige Geest. Maar we denken ook aan andere uitspraken die de apostelen gedaan hebben. We denken op de Pinksterdag in Handelingen 2. Dat Petrus zei tegen die mannen daar op de Pinksterdag, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Daar heeft de apostel Paulus verkondigd wie behouden zullen worden, die inderdaad hun zonden belijden en geloven in de Heer Jezus Christus. En we denken ook aan de woorden die een andere Ananias gesproken heeft. Dat was Ananias van Damascus, een profeet van de Heer, een dienstknecht die gesproken heeft tot Paulus. En toen sprak hij tot Paulus en zei, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg. Dien gij kwaamt opdat ge weder ziende met de Heilige Geest vervuld zou worden. Toen verkondigde Ananias aan Saulus toen dat hij weer ziende zou worden en het leven zou ontvangen. Dat hij zijn zonden vergeven zouden worden. En zo heeft de kerk bevoegdheid om te zeggen wie behouden worden en wie verloren gaan. Maar dat is geen absolute bevoegdheid. Het wordt bepaald door het woord van God. Het is een dienst die de Heer aan zijn kerk gegeven heeft. Zo noemt Calvijn het ook in de institutie. In boek 4, hoofdstuk 11, paragraaf 1. Daar spreekt Calvijn ook over deze dingen. En daar zegt hij dit gebod over het vergeven en houden der zonden. Dat ziet nergens anders op dan op de dienst des woords, welke de Heer aan de apostelen toevertrouwde en door de apostelen aan de kerk. Dus onder de prediking van het evangelie wordt het duidelijk wie behouden worden en wie verloren gaan. Door de prediking van het evangelie wordt het koninkrijk geopend en toegesloten. Wordt er gebonden en ontbonden. En zo schrijft Calvijn daar ook dat apostelen een vaste en onwrikbare zekerheid van hun prediking hadden. En dat hadden ze nodig omdat ze te midden van zoveel moeite en zoveel zwaarigheid en zoveel tegenwerking en uiteindelijk met hun bloed bezegelen moesten. Ze moesten weten te midden van al de verdrukking dat ze een vaste en onwrikbare zekerheid hadden, opdat hun prediking zou zijn in betoning van geest en kracht. En zo was het van belang, zegt Calvijn, dat ze wisten dat ze Gods zaak behartigden. Ze waren Gods woord aan het brengen. En daarom moesten ze versterkt worden en met vrijmoedigheid verkondigen. Hun woorden moesten gewicht hebben. En zo gaf de Heere Jezus hen die overtuiging door hen de sleutelmacht toe te betrouwen. Te zeggen voor wie het de hemel geopend wordt en voor wie de hemel gesloten wordt. En dan betekent de hel wordt geopend. En zo moesten de mensen overtuigd zijn dat apostelen spraken met goddelijke autoriteit. En wanneer de discipelen, de apostelen het oordeel afkondigden over bepaalde zonden, en dat wanneer mensen zich niet zouden bekeren van die zonden, dan moesten de mensen weten dat dit niet maar een afkondiging van een mens was, maar dat het Gods stem zelf was die sprak door deze mensen, deze knechten van God. En ook wanneer deze knechten van God spraken van vergeving en van zaligheid in de weg van het bekeren tot de Heere en het belijden van de zonde en een geloof in de Heere Jezus, dan moesten zij ook weten dat dit het woord van God was. Hun spreken moest met gezag zijn. En zo gaf dat woord van Christus de discipelen vrijmoedigheid en overtuiging. En de mensen begrepen dat wanneer ze onder de prediking van die apostelen waren, dat ze in feite al geplaatst werden voor de rechterstoel van God. En zo moet het nog steeds zijn, gemeente. De prediking moet maar niet maar wat aanbevelingen of wat algemene praatjes zijn. De prediking moet in betoning van de Heilige Geest en met kracht zijn en met vele verzekerdheid zijn. Want het is niet het woord van een mens, het is het woord van God. En wij zijn gesteld in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God wanneer we onder de prediking zijn. En het is door de kracht van de Heilige Geest die zich verbindt aan het gepredikte woord. Dat de mens moet weten of hij onder het oordeel van God staat of dat hij behouden is. En zo moeten de dienaren onder alle omstandigheden trouw betonen in de bediening van het woord. Dat ze dat met vrijmoedigheid en met ernst en dat ze zijn woord onbevreesd spreken. Zoals de Heere hen daartoe geroepen heeft. En dat ze ook geen blad voor de mond nemen. Dat ze niet spreken wat de mensen graag willen horen. Maar dat ze het woord van God met macht en kracht en overtuiging spreken. En daarom is het ook zeer verantwoordelijk werk. En daarom is het ook zeer verantwoordelijk werk hoe mensen reageren op de prediking van het woord. Want het gaat daarin om de hemel of over de hel. Het gaat om eeuwigheidswaarde. En daarom moet de inhoud van de prediking ook zijn de zaligheid. Het moet in de prediking gaan hierom hoe u zalig moet worden. Dat moet de hoofdinhoud van de prediking zijn. bekering tot God en vergeving van zonden, zoals we op Hemelvaartsdag even aangestipt hebben. Zo moet het zijn. En dan moet het duidelijk worden wie behouden worden en wie verloren gaan. Wie binnen het koninkrijk zijn en wie buiten het koninkrijk zijn. En daarvoor hebben we de onmisbare werking van de Heilige Geest nodig. Opdat wij overtuigd mogen worden waar wij staan, wie wij zijn en waar wij, hoe wij staan tegenover de Heere. En daarom zegt Calvijn in feite, er is maar één sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dat is het woord van God. Zo heeft Calvijn het uitgelegd en gezegd. Maar later heeft de kerk dat verder verbijzonderd. En ook Calvijn legde nadruk op de kerkelijke tucht. Maar ook de kerkelijke tucht is toch uiteindelijk afgeleid van het woord van God. En daarom onderscheiden wij het woord van God en de kerkelijke tucht. Dus wanneer in de prediking zondaren geroepen worden om zich tot de Heere te bekeren, en de belofte daarbij gezegd worden dat zij die zich bekeren, hun zonden belijden en geloven, dat zij behouden zullen worden. Dat is een openbaar afkondigen wie behouden worden, maar ook een openbare waarschuwing wie niet behouden worden. En dat vinden we eigenlijk beschreven in antwoord 84. En daar laat het antwoord zien waar het in de prediking van het woord van God over moet gaan. We zeiden zojuist zaligheid. We zeiden zojuist om bekering. Want de apostel Paulus zegt ook dat God gebiedt alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dus het gaat over zonde en genade. Hoe een zondaar met God verzoend wordt. En hoe hij vergeving van zonden ontvangt. Hoe hij in een nieuw leven geplaatst wordt. Hoe de Heilige Geest de mensenleven vernieuwt. En in een nieuw godzalig leven doet wandelen. Een leven waarin de liefde van de Heere Jezus een mens voortdrijft. Een mens leidt en bemoedigt en vertroost. Een leven waarin een mens vrede ontvangt. Een leven van overgave en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God, een leven van gebed, om genade, om licht, om kracht, om wijsheid. Een leven waarin er gestreden wordt tegen de listige omleidingen van de duivel. Een leven waarin een mens zichzelf leert opofferen. En zichzelf leert verloochenen. En nooit zal een kind van God uitgroeien boven die noodzaak om vergeving van zonden te ontvangen. Er is een dagelijkse vergeving. Een dagelijks gewassen worden in dat bloed van Christus. Er is een voortdurende heel het leven door een diepere ontdekking van wat leeft in ons hart. En een dieper ingeleid worden van wie de Heere Jezus is in zijn volkomen macht om te behouden. Dan wordt er meer waarde gezien in de Heere Jezus Christus. En dan moet een kind van God ook zien dat hij tegen de overblijfselen van het kwaad in zijn leven moet strijden. En die worden zo groot voor hem, die overblijfselen, dat hij ervan schrikt dat er nog zoveel in zijn hart leeft dat tegen God ingaat. En dat houdt hem altijd klein voor de Heere. En ootmoedig, hij is niet waar hij moet zijn. Broeders, ik acht niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook gegrepen ben door Christus Jezus. Dat is het leven van een christen. En om deze zaken behoort het te gaan in de prediking van het woord. Het is heel kort samengevat wat de engel tot Jozef zei in de droom. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daar komt de prediking van het woord op neer. En daarom is de prediking ook gebaseerd op het woord. De prediking moet schriftuurlijk zijn. U mag verwachten van uw predikant dat hij geen eigen verhaaltjes verkondigt, maar dat hij spreekt naar het woord van God. Daarin ligt toch ook leven, daarin ligt toch behoud, daarin ligt toch de autoriteit, daarin ligt de kracht, dat woord, dat heerlijk woord van God. Dat vol bemoediging, vol troost, vol ontdekking, vol verootmoediging is. Dat woord dat zoeter dan honing is. Dat woord dat als een hamer is, dat een rotssteen te pletter slaat. Dat woord dat als een tweesnijdend scherp zwaard is. Dat woord dat als de dauw is, dat zachtjes valt op het gras en een zegen nalaat. Dat woord is een reuke ten leven, maar het is ook een reuke ten dode voor hen die zich niet bekeren en die zich afkeren van dat woord en hun eigen leven leiden. Dat woord van God is een kracht tot zaligheid. En de hoge God verbindt zich aan zijn woord. En hij verbindt zich aan de prediking van zijn woord. Hij laat feilbare mensen, zwakke mensen, met veel tekort en gebreken. Hij stuurt hen om zijn woord te preken. En wanneer dat woord dat ze preken in overeenstemming is met Gods woord, dan zal de Heere dat woord ook zegenen. Na zijn vrijmacht. Naar zijn soevereiniteit. Gemeente, de prediking van Gods woord heeft gezag. Hebt u dat gezag wel eens gevoeld? Hebt u het wel eens geproefd? Bent u wel eens in de kerk geweest? Dat het woord zo met kracht tot u kwam dat u wist, is niet het woord van een mens, maar het woord van God. En dat de predikant het over had, dat precies van betrekking was op u. Heeft dat woord u wel eens ontkleed? Dat woord u wel eens in uw zondaars naakte bestaan aangewezen? Dat u uw eigen ellende en eigen zelfzucht en egoïsme zag? Heeft dat woord u wel eens beschuldigd? Heeft dat woord u wel eens geprikt? Heeft dat woord u wel eens pijn gedaan en dat het toch heilzaam was? Dat u verbroken werd, dat u uit de kerk ging? Nee, niet bemoedigd. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat woord bemoedigt ook niet altijd. Dat moeten we ook niet verwachten van de prediking. Dat de prediking moet bemoedigen. Dat de prediking kan ook verwonden. En het kan ook diep snijden. En het kan ook verbreken. Opdat we toch eindelijk het zouden opgeven voor de Heere. En dat we eindelijk in de binnenkamer ons boosheid zouden belijden. En ons ongeloof en onze onwil. En dat we niemand overhouden dan hem. En dat hij intrek neemt in ons bestaan. Dat hij zijn kruis plant midden in ons leven. En dat alles in ons leven draait om dat kruis van Christus. Is dat woord wel eens zo tot u gekomen? U hebt vele predikanten hier gehoord die u dat woord verkondigd hebben. Hebt u zich er tegen verzet? Of hebt u ervoor gebogen? Wanneer u de verkondiging van het leven in Christus hoort en dat de dood in uzelf is, wat doet u dan? Schudt u die indrukken maar wat van u af? Wat voor een leven hebt u? U hebt geen vrede. U wordt voortgejaagd door uw valse begeerten. U kunt niet sterven. Wie zorgt er voor uw ziel als u dit leven moet verlaten? Als u opeens een beroerte krijgt, wat dan? Als uw hart het begeeft, wat dan? Als een vrachtauto macht over het stuur verliest en over u heen rijdt. Het gebeurt toch dagelijks? Wat dan? Het gebeurt ook op ons dorp onlangs. Op ons eiland. Die dingen gebeuren. Wat dan? Als u niet geleerd hebt te buigen. En u leeft eraan voorbij, of jij leeft eraan voorbij. Weet dan dat het woord dat u gehoord hebt, dat zal tegen u getuigen. En al de preken die we gehoord hebben, zullen tegen ons getuigen. En het zal verdraaglijker zijn voor Sodom en Gomorra. En voor mensen uit de christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis. Wanneer zij zich niet bekeren. Want de dag komt wanneer de Heere mij en u zal vragen wat we met dat woord gedaan hebben. Kent u bekering in uw leven? Weet u wat het is om een droefheid naar God te hebben vanwege uw zonden? Is uw hart wel eens aangedaan door de liefde van God? Bent u bewogen dat u gezondigd hebt tegen een goeddoend God? Bent u al eens versmolten door de Heere? Hebt u nooit dan een hunkering in uw hart gevoeld naar hem? Wat hebt u ermee gedaan? Hebt u het uit uw handen laten ontfutselen? Dat die indrukken maar weggingen en dan... Ja, het was weg. En dan ging u maar door. Omdat u niet de binnenkamer bent ingegaan. Niet diezelfde avond. Maar dat vrienden tegen je zeiden, kom, ga je mee en... Je ging mee en de volgende morgen vroeg op aan het werk. En dan was er weer iets om je af te leiden maandagavond en dinsdag. Ja, je was helemaal kwijt. Wat was het ook weer? Oh ja, nou ja, weg. Of dat u zondagavond wat vroeger naar boven ging. Want ik kan niet zo voor God bestaan. Het gaat niet goed met me, heb ik gehoord in de kerk. En dat u gebruik maakte van die indrukken. En dat u het voor de Heer uitstort, uw hart. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En dat u zo smeekte voor Gods aangezicht. En de volgende morgen stond u op met de nasmaak nog in uw mond. En de volgende avond ging u weer wat vroeger naar bed. Maar ik kan niet zonder God, ik moet het weer bidden. En wat dacht u, dat God dan niet antwoordt? Dacht u dat God doof is, dat God blind is? Hij is de levende God. Baal hoort niet, maar God hoort wel eerder dan u denkt. Hij zal zeker komen. Hij zal zeker komen, want zijn woord is met macht. Is dat woord u een middel geworden tot zaligheid? Maar er is ook een ander sleutel. Dat is de tucht. Daar zullen we ook aandacht aan besteden, aan de tucht. Wat is dat, de tucht? Als iemand in zonde leeft, dan heeft de kerk de plicht te zeggen daar iets van. Niet eroverheen te leven. Niet te zeggen, nou ja, hij moet zelf weten. Nee, je mag niet zelf weten. Want God heeft zijn wet gegeven. En de tucht moet gehandhaafd worden. Want de Heere zegt in zijn woord in Openbaring in 21 vers 8. De lafhartigen, dat zijn de vreesachtigen. En de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers. Zij die hun naaste haten en op hen neerzien. De hoereerders die verkeerde dingen doen. Die naar dingen kijken waar ze nooit naar mogen kijken. En de tovenaars die bijgelovig zijn. En de afgodendienaars die de mammon najagen. Het geld en de leugenaars die hun vader en moeder maar een rat voor de ogen draaien. De leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Het is de tweede dood waar de Heere Jezus zo bevreesd voor was. En wij huppelen maar verder met deze zonden. En de zon komt weer op en er gebeurt niks. We gaan maar door. En de volgende dag komt de zon weer op. En de volgende maand komt weer op. Gebeurt niks hoor. Totdat. Wanneer mensen in die zonden leven, dan moeten ze gewaarschuwd worden. Dat moet door de prediking gebeuren. Maar dat moet ook door de tucht gebeuren. En het gaat hier om openbare zonden. Er zijn ook persoonlijke zonden. Ja, daar... Dat ligt voor ons en de Heere. Maar als iemand in openbare zonde leeft, dat het bekend wordt, dan moet hij of zij daarop aangesproken worden. En wanneer zij daarin volharden, dan moeten ze afgesneden worden uit de gemeente. En waarom is dat? Om die man te schande te zetten? Nee, het doel is om die man te behouden. Want tucht, dat komt van tijgen, een oud-Hollands woord, dat betekent trekken. De tucht moet trekken. Die man die plaatst zichzelf buiten het koninkrijk van God. Maar dat beseft hij niet. Hij denkt, ik kan gewoon naar de kerk gaan. Maar daarom moet hij onder de tucht geplaatst worden. Dus hij moet hem verteld worden, zo kan het niet. En als hij toch maar daarmee blijft doorgaan, dan moet hij onder de officiële tucht geplaatst worden. Dat betekent dat er afgekondigd wordt in de gemeente, en er is een procedure voor. Er staat in de kerkorde verschillende trappen, daar gaan we nu niet op in. Maar hoe komt de kerk om dit te zeggen? Dat is de sleutelmacht die de Heer hen gegeven heeft. Dat zien we in het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 5 vers 13. Doet gij deze boze uit uw lieden weg. 2 Timotheus 2 vers 25. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis. En Titus 3 vers 10. Verwerpen ketters mens naar de eerste en de tweede vermaning. Er zijn meer teksten. Maar wat de Heere hier zijn kerk laat zeggen en verkondigen, dat spreekt de kerk uit namens de Heere. En het doel is dat die man tot bekering komt, of die vrouw of wie het ook is. Dat hij beseft, ik behoor niet meer bij de gemeente. Want dan zegt antwoord 85 ook dat wanneer zij waarachtige verbetering beloven en bewijzen, zij weer als leden van Christus en zijn gemeente weer aangenomen worden. En dat is een rijke zaak wanneer iemand tot bekering komt. Dat is een zaak van vreugde wanneer er beleden wordt in de gemeente en wanneer iemand terugkeert. Gemeente, hoe is het met ons? Hoe leven wij? Waar gaat u heen met uw zonden? De Heere roept er ons nog toe. Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Wanneer een ander in zonde valt, bid voor hem. Zie niet op hem neer. Het enige verschil tussen hem en u is Gods genade. Alleen Gods genade. En daarom zoek persoonlijk genade om in ootmoed met de Heere te wandelen. En bid voor elkaar. Ook dat hoort bij de kerkelijke tucht. Voor elkaar te bidden. Voor elkaar te bidden met name. Elkaar op te dragen, want de Heere hoort het gebed. Wel nu, gemeente, tenslotte, hebt achting voor de ambtsdragers ter wille van hun ambt. En heb respect voor de prediking van het woord van God. Als u luistert in de kerk, probeer het mee te nemen in uw eigen leven, op uzelf toe te passen. En onderwerp u aan de wijze en aan de goede vermaningen van de ambtsdragers. Luister naar hen. Zij zijn namens Christus tot u geroepen om het woord van God te brengen. En verheug u over wat God voor u gedaan heeft, wanneer hij u aan zijn voeten gebracht heeft. En wanneer u door moeite heen gaat, besef dat het woord ons voorhoudt dat er moeite zullen zijn, maar er mag er vreugde zijn. Dat uw namen opgetekend zijn in het boek des levens. Dat de Heere zelf de hemel voor u dan geopend heeft. Ach, voed u zelf dan met dat woord. En zoek dagelijks genade om met hem te leven. Amen. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe past het ons u te danken voor de bediening van uw woord. voor uw woord wat u ons hebt toevertrouwd. En dat u ook wilt dat dat woord gepredikt wordt. En dat woord ook ingang zal vinden in de harten. En dat dat woord ook met in betoning van geest en kracht verkondigd moet worden. En dat wij achting moeten hebben voor het gepredikte woord. En dat de predikers dat woord ook nauwgezet moeten verkondigen. In alle getrouwheid. Heere, geef dat uw woord hier verkondigd mag worden. Naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Schenk ook deze uw dienaar genade en trouw. Om uw woord recht te snijden. En geef ook, Heere, dat wij dat woord met ons om zullen dragen. En dat woord een effect zal uitwerken in ons leven. Van bekering. En dat er de vrucht van de geest gezien mag worden. Wij bidden u om het verbrekend werk van uw geest. En om het opbouwend werk van uw geest. We vragen u of u de naprediker op uw woord wilt wezen. Of er ook gebed voor elkaar mag zijn in de gemeente. Dat ook zonden uitgebannen mogen worden. En dat we een heilig volk mogen zijn. In ons handel, in ons wandel. Dat we u toegewijd zijn. Dat we uw naam heiligen. Dat we uw woord als een schat met ons omdragen. En dat de liefde tot u ons mag vullen en motiveren. En dat we niet verloren zullen gaan wat we verdienen, maar dat we behouden zullen worden. En dat ons levensdoel mag zijn om die zaligheid te bereiken. Help ons daarvoor te strijden. Help ons om u aan te lopen als een waterstroom. Zegen jong en oud. Vergeef de tekorten van uw dienaar in spreken. En wil uit genade op ons neerzien. Breng ons volgende week ook weer samen. Om Christus wil. Amen. Zingen we 138, het vierde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.